Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Het verzuimpercentage is vorige maand gestegen tot 4,5%. En tot in welke mate mag je als ondernemer de lunch van je medewerkers sponsoren? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Dick van der Lek van DDB Unlimited en Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederlands. Welkom.
Dank je.
Jawel.
We beginnen met jullie eigen nieuws. En Dick, in jouw geval is dat heugelijk nieuws. Want wat is er sinds kort overal te zien?
De nieuwe commercial voor Centraal Beheer. Even Apeldoorn bellen. En dat is toch wel een bijzonderheidje, want het reclamelandschap is nogal springerig. Hè, met online, met influencers en zo. Er zijn heel veel nieuwe media. En reclamemakers en adverteerders zijn ook springerig geworden daardoor. En je ziet eigenlijk geen campagnes meer die consistent zijn over de lange termijn. Bijna
je
niet.
Je kunt het ook een beetje overdrijven, want dit is de 62e.
Ja, je kan overdrijven. Maar we weten dat om een breinpositie bij de consument te krijgen, die consistentie zo belangrijk is. Dus wij zijn er heel content mee dat we inderdaad aan die parelketting nu de 62 hebben mogen rijgen.
Toch nog even een kritischer geluid. En volgens mij is dat ook al eerder geuit. Maar Adformatie schreef er ook een stuk over. Dat weet je als dan Centraal Beheer met een nieuwe campagne komt. En dan komt ook weer dat citaat van de reclameprofessor voorbij, Giep Fransen, over de vraag of mensen nou wel even Apeldoorn kennen, maar niet Centraal Beheer. En zijn quote van lang geleden inmiddels al zo stom. Het is de grootste, meest voor de hand liggende fout ook nog vaak gemaakt, die het makkelijkst te vermijden is, dat zo'n merk de creativiteit in de weg zit.
Ja.
Is dat nou niet ook een beetje aan de orde dat mensen weten even Apeldoorn bellen, maar Centraal Beheer wat minder bekend?
Nee, nou ja, dit is een verhaal met een enorme baard. Ja,
ik ben zo blij dat ik het weer dus, eventjes te berden.
Ja, nee, maar dit is echt wat oom Henk op alle verjaardagen altijd pleegt te zeggen, dat men wel de reclame, maar niet het merk onthoudt. In dit geval, hè, bij deze even Apeldoorn reeks. De journalist is niet helemaal goed op de hoogte, want die merkkoppeling die is inmiddels dit probleem.
Dit is de journalist van Adformatie, dit gaat niet over mij.
Lucas Boon is een hele fijne en goede journalist. Maar hier heeft hij de data niet helemaal op een rijtje, want die merkkoppeling die is inmiddels, want dit is een, het is ooit een probleem geweest, maar dan spreek ik echt over 20 jaar geleden. En dat wordt continu gemonitord. En de merkkoppeling is hoger dan 80%. En er staat inmiddels ook een Centraal Beheer logootje vanaf de eerste seconde in beeld. Dus dan moet je wel je best doen om het niet te zien.
Oom Henk moet op zoek naar een ander verhaal.
Juist.
Mooi zo.
Dankjewel.
Hans, wat is jouw nieuws?
Nou ja, het nieuws wat mijn dag beheerst is natuurlijk de begroting voor volgend jaar. In Den Haag, hoog politiek niveau, wordt er gesproken over de invulling daarvan. Ja, waar ik een beetje voor vrees, wat vorig jaar gebeurde, wat ook in het voorjaar gebeurde bij de voorjaarsnota, dat toch als bedrijfsleven als pinautomaat worden gebruikt om de gaten te dichten. De politiek heeft het lastig met elkaar, het kabinet heeft het moeilijk met elkaar. Echte creatieve, goede oplossingen zijn er weinig. Dus ja, dan zijn wij een makkelijke pinautomaat.
Hoe krachtig is die metafoor van dat pinautomaatje nog? Want ik heb hem ook al voorbij horen komen bij Ingrid Thijssen. Jij hebt hem opgebruikt in jouw column voor de Telegraaf.
Ja.
Nu ook weer. Ja, is het ook echt zo?
Thomas, kijk, er is in Den Haag een enorme herverdelingsdrift nog steeds gaande. Hè? Dus men wil herverdelen. En het beeld is dan toch van, Shell verdient zoveel geld, dus die bedrijven moeten maar meer belasting betalen.
En dat is niet zo. Shell verdient niet zoveel geld.
Shell verdient heel veel geld, maar er zijn ook heel veel andere bedrijven, hè, die gewoon hard moeten knokken voor hun voorbestaan. En Shell overigens is niet eens meer een Nederlands bedrijf. Hè, die hebben we laten lopen. Dus dat terzijde. Maar mijn belangrijkere punt is dit. Kijk, die verdienkracht van Nederland hebben we heel hard nodig voor de energietransitie. Hè, om zo meteen echt Nederland veel weerbaarder te maken voor de toekomst. We zien op de arbeidsmarkt grote problemen. Er zijn 280.000 bedrijven met coronaschulden die ze vanaf 1 oktober moeten terugbetalen. Dus die verdienkracht hebben we hard nodig. Het is begrotingstechnisch helemaal niet nodig. Hè, want de overheid heeft miljarden extra binnengehaald aan accijnzen. Dus begrotingstechnisch is niet echt nodig. Dus mijn oproep, ik doe het nog maar eens een keertje hier. Gebruik dat bedrijfsleven niet als pinautomaat. Dat verdienvermogen hebben we hard nodig.
Heb je het idee dat er naar geluisterd wordt of niet? He, want wat je zegt, je komt overeen met de tendens, ook politiek gezien wel vaker gehoord. Wees vooral genereus richting burgers en kijk inderdaad wat je bij bedrijven of bij vermogenden, die worden ook niet gespaard, wat je daar kunt halen.
Ja, maar kijk, er zijn op dit moment zoveel dingen gaande. Hè? De onzekerheid voor de bestaanszekerheid voor mensen is een beetje in het geding. Het gevoel is er, maar het geldt ook voor heel veel bedrijven. En door die coronacrisis is er heel veel op zijn kop gezet. En nu zit je met je energierekening, je zit met die arbeidsmarkt en je zit met hele hoge kosten van die transitie. En dan zeg ik, ja, maak nou even pas op de plaats. Hè? We hebben de afgelopen twee keren al forse lastenverzwaring voor de kiezer gehad. Ik geef nog even één getal, Thomas, je houdt er niet van, maar vorige kabinet begon met we gaan lasten verlichten. En die eindigt met ruim 8 miljard lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.
Op een achternamiddag besloten.
Besloten. Bij de voorjaarsnota kwam er nog geen 3 maanden geleden kwam er weer een paar miljard bij. Ja. Dus ik zeg, dus enough is enough.
We gaan naar een ander probleem voor het bedrijfsleven. Want dat is er ook nog. Het aandeel mensen dat zich in juli dit jaar ziek meldt op het werk steeg tot 4,5%. Blijkt uit cijfers van Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Ik sprak er gisteren over met de directeur medische zaken, Jurriaan Penders. En die zei dit.
Dat is voor juli een hele bijzondere ontwikkeling. Want wat we normaal gesproken zien is dat in de zomerperiode mensen op vakantie gaan. Het wat rustiger is op het werk. De infectieziekten allemaal wat minder aanwezig zijn. Dus klassiek zijn de zomermaanden het laagst. En dat we nu een stijging zien van juni naar juli. Ja, dat is een hele ongebruikelijke. En dat lijkt ergens ook wel weer aan de corona-ontwikkelingen te hangen.
Ongebruikelijk en dik, ook zorgelijk?
Ik denk dat het wel zorgelijk is. Maar de vraag is, wat is precies de reden hiervan? Ik heb het idee, ook als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, dat er gewoon dat bedrijven te krap staan afgesteld. Omdat er te weinig mensen zijn, betekent dat dezelfde werkdruk bij minder mensen terechtkomt. Nou, dan krijg je uitval, dat meet je dus. En door die uitval wordt het een spiraal. Er zijn er nog minder mensen die datzelfde hoeveelheid werk moeten verzetten.
Dat klopt, vermoedelijk wel. Ik sprak daar ook dus nog over met Jurriaan Penders. Die zei, ja, werkgevers, en dat is niet kwalijk te nemen, die zijn vooral bezig met de roosters voor vandaag. Nou, dat lukt dan met veel piepen en kraken, 5 en 6. Maar je schuift daardoor de problemen door naar morgen, naar overmorgen. En die problemen worden dan groter. En dan is het advies van Penders, ja, ga met elkaar praten. Ga nog eens kijken naar welk werk er efficiënter kan worden ingericht. Kijk nog eens even of er thuis misschien wat zaken spelen. Maar ja, lost dat het fundamentele probleem op, Hans?
Nou ja, we hebben gewoon een heel groot probleem met de arbeidsmarkt. Hè, en die tekorten zijn manifest, zeg maar. Het is wat Dick zegt, het is inderdaad te krap afgesteld. En de druk op de mensen die er dan wel is, die is gewoon groot. Hè. Ik heb ook eens even een rondje gebeld gisteren naar wat bedrijven. En dan zie je dat de mensen die dan wel het werk doen en dan echt een keer ziek worden, thuis zitten ook nog eens een keer met een schuldgevoel. Want oh jezus, ik laat die paar collega's in de steek. En die krijgen alleen daar al stress van. En je zegt net over meneer Penders, ja, ga met je mensen in gesprek. Maar ik ken heel veel ondernemers, ja, die hebben 3, 4, 5 medewerkers. Dus morgens gaat die deur om 9 uur open. Je moet gewoon knallen. Hè? Daar is niet zoveel tijd voor. Die hebben ook geen HR-afdeling om te zeggen, nou, ga eens even lekker gesprekken voeren. En die moeten 90% van Nederlandse bedrijven is een microbedrijf met 3, 4 medewerkers. En dat is elke dag, ja, pompen of verzuipen, zeg maar.
Maar je zou je wel kunnen afvragen, hè? Of bedrijven niet.
Maar, Nee, maar ik zeg er wel bij dat je moet natuurlijk wel als werkgever wel die verantwoordelijkheid nemen. Hè? En als het kan, wel dat gesprek aan. En ja, toch meer proberen die ziekte te voorkomen. En dat kan soms ook door misschien iets beter te luisteren naar de mensen. Want dat in je drift of in je motivatie om te ondernemen, vergeten ondernemers dat wel eens even. Om met de omgeving in gesprek te gaan, jongens, kan dat ook misschien anders. Hè? En daar liggen wel winstkansen, denk ik.
Dick, wat wilde jij toevoegen?
Nou, eigenlijk twee dingen. We hebben een vitaliteitscoach al 15 jaar. En daar wordt altijd gebruik van gemaakt. Dus als mensen denken van het gaat niet helemaal goed met me, dan kunnen ze daar naartoe. Ze worden geen vragen gesteld, ze hoeven niets te betalen. Maar iets anders is dat je als ondernemer ook kunt beslissen om voor de muziek uit te zorgen voor 20% overcapaciteit. Ja, dat kost geld. Maar aan de andere kant bespaart dat op freelancers. En op het moment dat er verzuim is, kun je dat veel makkelijker opvangen. En je hebt waarschijnlijk net iets rustiger bedrijfsvoering.
Dat klinkt leuk, hè? Maar ik ben verbonden aan het theater in Den Haag. Daar hebben we 16 mensen in de techniekafdeling plaatsen. En ik heb er op het moment 7, hè? Ik kan zeggen, ja, gaan we met 20% meer zitten. Maar ik zal blij zijn als ik ooit die 16 haal. Dus ja, dat is op dit moment wel heel lastig.
En dan hoeveel bedrijven zouden het aandurven? We komen zo meteen nog te spreken over de stand van de economie en de gevolgen daarvan. Ja. Er komt ook van alles op bedrijven af. Je gaf net al het rijtje weg natuurlijk. Dick zegt, ja, het lijkt misschien een beetje gek, maar het heeft ook voordelen om voor overcapaciteit daar waar mogelijk te gaan. Maar hoeveel bedrijven durven dat, terwijl er zoveel onzeker is?
Nou, dat kan ik niet zomaar zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat je nu al blij bent als je überhaupt de bezetting rond hebt. Hè? Als je in mijn stad Den Haag kijkt, het gemiddelde restaurant is op dit moment maar 4 dagen in de week open. Omdat ze simpelweg de bezetting in de keuken vaak niet meer rondkrijgen of op het terras. En ja, je moet dan toch voor 7 dagen in de week huur betalen en alle andere kosten. Dus dan overleef je het net, maar verdien je niks extra's. Hè. Dus om dan te zeggen, nou, ik ga 20% in de plus zitten, is ingewikkeld.
Maar ook 15, hè?
Nee, maar ik begrijp je punt. Je signaal snap ik heel goed. Maar ja, in tijden waarin je überhaupt blij bent als je iemand vindt, is dat ingewikkeld.
Ik praktiseer het eerlijk gezegd zelf ook niet. Omdat wij ook met allerlei KPI's gewoon strak worden afgesteld internationaal.
Ja.
Maar ik denk dat uiteindelijk met een lichte overcapaciteit je goedkoper uit bent.
Je moet er gewoon alles voor over hebben voor die werknemers. En daarover gaan we het nu hebben.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dick van der Lek en Hans Biesheuvel zijn te gast in het ondernemerspanel. We gaan naar tuinbouwbedrijf Koppert Kres. Heeft een flinke belastingaanslag gekregen van meer dan 1 ton... omdat het bedrijf het personeel een gratis gezonde bedrijfslunch aanbiedt. Het bedrijf ging in bezwaar, verloor het, omdat volgens het gerechtshof in Den Haag een gezonde lunchmaaltijd niet onder de vrijstelling van belastingen valt. Is hier te streng geoordeeld, Dick?
Nou, voor mij zijn er 2 dingen. 1 is het goed dat je als bedrijf dit soort inspanningen doet? Ja, daar heeft de Belastingdienst, denk ik, die vinden het allemaal prima. Het gaat puur om, moet je het verlonen of niet? Daar zijn regels voor. En ik denk dat er heel veel dingen kunnen in een bedrijf die je niet hoeft te verlonen.
Je hebt een soort ruimte, geloof ik, hè, voor kerstpakketten,
ja,
voor bedrijfsborrels.
En je mag nog een massage geven en een coach of weet ik veel. Dat hoeft allemaal niet. En bij de lunchkosten is dat wel. Ja, als die regel zo is, vind ik dat niet te streng.
Nou, we hebben het net over het verzuimpercentage dat zo enorm oploopt. Meneer Baan, die aan de top staat van Koppert Kres, die zegt, ook afgesproken met de bedrijfsarts, ja, een gezonde lunch, dat is arbobeleid. Dat zorgt ervoor dat mensen niet verzuimen, dat ze voor mij willen werken. En nog lang ook.
Ja.
Wat kan men daar nou op tegen hebben?
Maar het thuis, ze hebben er niks op tegen. Ze willen alleen de belasting overheffen. Dus ik denk dat in de basis een hele goede zaak is. Met al die andere dingen die je voor je werknemers kunt doen. En misschien is het inderdaad vanuit de politiek gezien verstandig om die wet nog eens een keertje onder de loep te nemen. Maar dat een rechter zegt, ja, dit zijn nu helemaal de regels. Dan is daar volgens mij niet veel tussen te krijgen.
Hans, jij kent Rob Baan persoonlijk.
Zeker, zeker.
Hij zit er ook gehard in. Hè. Hij gaat door tot het bittere einde. En hij zal niet rusten tot hij het voor elkaar gekregen heeft. Hij heeft een petitie begonnen om hier draagvlak voor te creëren. Strijdt hij voor de goede zaak? En los daarvan heeft hij een punt, ook als je kijkt naar hoe de regels nu zijn, of niet?
Nou, ik ken Rob als zeer bevlogen en een echte teammanager. Dus ik denk dat ik herken het heel erg wat je zegt. Kijk, die werkkostenregeling, wat zo heet die fiscale regeling, die is natuurlijk heel strak afgesteld op hoe het allemaal was. Hè. We zitten in een hele andere arbeidsmarkt. Dus ik pleit gewoon voor bij het kabinet, maak dat nou wat ruimer. Geef die ruimte wat meer aan die ondernemers om creatief te zijn. Of dat dan een lunch is of een vitaliteitscoach of wat dan ook. Creëer gewoon iets meer ruimte, zodat je wat creatiever met elkaar aan de slag kan. En ik ben een hele grote voorstander van wat Rob doet. Hè? Want je moet de mensen bij je houden en ze een goed gevoel geven. En als mensen gestrest thuis zitten, nou, heb je daar op het werk ook last van. Dus wat hij doet, onderschrijf ik volledig. En mijn oproep aan de politiek is, maak die regels nou ietsje ruimer. Want die creatieve oplossing heb je in deze tijd wel hard nodig.
Hoe ver moet je daarin gaan? Dit gaat over een gezonde lunch. Ik sprak eerder deze week met Erik-Jan Ginjaar van Postiljon Hotels. Ook op zoek naar medewerkers. En daar hebben ze besloten om de studieschuld mede af te lossen. Voor ieder gewerkt uur gaat er €2,50 naar die nog af te lossen studieschuld. Bleek, zei hij, ook een heel ingewikkeld verhaal. Omdat je niet zelf die opleiding hebt gevolgd en die ook niet altijd te relateren is aan het werk. Moest ook een heel erg uitgebreide papierstapel worden afgewerkt. Maar zijn dit wel zaken waarvan je denkt, ja, die kant moeten we op? Of nou, houdt het ook ergens op?
Kijk, vroeger was het een auto van de zaak. Toen was het een laptop. Toen werd het massage, meditatie, strijkservice, dagopvang, tiny house, sloep van de zaak, heb ik gezien. En nu aflossing, studieschuld. Mijn schoonmoeder noemt dat, het is geen hotel, stoot je hoofd niet. Dus ik denk dat er een einde zit aan al die randverschijnselen. Ik denk de meeste mensen die willen gewoon een veilig bedrijf met een inclusieve omgeving waar ze kunnen groeien. Dus ik zou altijd zeggen, van geef die mensen een opleiding, geef ze trainingsbudget, creëer wat overcapaciteit. Daarmee maak je ze uiteindelijk op middellange termijn het meest gelukkig.
Ik sprak Ginjaar, zoals gezegd, en die zei: we hebben marktonderzoek gedaan onder studenten van de hotelschool en gevraagd: wat is op dit moment jullie grootste zorg? En hij legde dat naast zijn eigen arbeidsvoorwaarden. En die studenten zeiden: ja, waar wij mee worstelen is onze studieschuld. Dus als je ons daarmee zou kunnen helpen, doe dat.
Op zich een goed inzicht. Dus op het moment dat je zegt: je krijgt bij ons een 4 jaar training bijvoorbeeld, of traineeship. En dat betekent wel dat je dan bij ons moet blijven. En dan gaan we kijken of we in de tussentijd ook in een paar stappen je kunnen helpen met die studieschuld.
Het is hier geen hotel, stoot je hoofd niet. Dus iets te veel gepamperd, mijn korte samenvatting, Hans. Denk je ook dat daar zo ongeveer de rek wel uit is?
Ja, de rek is wel een beetje uit. Maar ik denk dat de wet en regelgeving in Nederland is gewoon strak afgesteld op hoe die economie was. En we zitten gewoon in een andere economie, andere arbeidsmarkt. En iets meer ruimte voor die ondernemers en die werkgever, dat is denk ik echt wel nodig. En hoe je het dan invult, nou ja, dan moet iedereen zijn eigen pad in kiezen. Ik ben bij dat theater aan het theater verbonden. Nou, neem mijn collega's af en toe mee naar een leuke voorstelling. Drink een aflopend biertje met een bitterbal. En iedereen doet op zijn eigen manier. Maar het is wel goed dat je ermee bezig bent als bedrijf om die teamgeest er ook een beetje in te krijgen, toch?
Waar bedrijven ook mee bezig zullen zijn is het koopkrachtverlies. En dat leidt ertoe dat consumenten keuzes moeten gaan maken. Kind naar de sportvereniging of toch muziekles. Consumentengoederen, diensten waarin jullie 10,3% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, bleek uit de cijfers van het CBS. En dan bleek nog uit cijfers van deze week nog dat het consumentenvertrouwen ook in Nederland op een historisch lage stand staat. En dat geeft dan te denken. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je als ondernemer toch nog weer kunt rekenen op de gunst van de consumenten? Om dat maar persoonlijk te maken. Hebben jullie onderweg nog genoten van een haver cappuccino of een broodje zalm? Hè? Want dat zijn de zaken die toch als eerste onder druk komen te staan, Hans.
Nou, ik moet nog even lunchen, want ik was vanochtend vroeg in Ede voor een vergadering en ik ben daar met gezwinderspoed hierheen gereden. Dus ik heb nog niet zoveel gegeten vandaag. Maar ja, kijk, dat zal voor veel ondernemers toch even een andere uitdaging worden. De afgelopen jaren ging misschien soms sommige sectoren leek het wel een beetje vanzelf te gaan. Ik zeg altijd, ja, het succes begint bij de klant. Hè. Dus ga denken in die klant. Wat wil die klant nou, die consument nou?
Ach, maar toch hopen dat ondernemers daar al een tijdje mee bezig zijn,
ja,
of niet?
Nou,
als het te goed gaat over iets langere tijd, dan verdwijnt dat.
Dat verdwijnt. En ik zeg tegen heel veel ondernemers, je moet nu echt creatief zijn, nadenken. En dat is vooral, kijk wat die klant wil. Want daar begint echt dat succes.
Zal ik een suggestie doen? Een klant wil lage prijzen. En dat kan die ondernemer niet meer bieden. Want die heeft zelf ook meer kosten. Dus die zal dan toch genoodzaakt zijn om dat door te rekenen.
Ja, die klant wil ook beleving. Die klant wil ook service. Hè? Die klant wil soms ook snelheid. Hè? Omdat hij haast heeft met iets. Dus er zijn allerlei knoppen waar je kan draaien.
Dus de ondernemer moet beter zijn best doen, begrijp ik.
Nou ja, luister goed naar die klant. Doe onderzoek. Kijk wat de concurrentie doet. Kijk wat de trends zijn. Blijf niet te veel alleen maar aan je product sleutelen. Maar ga vooral ook kijken wat wil die klant nu en in de toekomst.
Ik denk dat ondernemers eigenlijk dit plan al klaar hadden moeten liggen. Want het is niet heel groot nieuws. Dus die moeten scenario's denken. Even voorafgaand daar nog. We gaan natuurlijk een recessie tegemoet. Maar het goede nieuws is, iedereen heeft een baan. Of kan een baan hebben. Dat is wel een gigantisch verschil. Dus je moet het ook niet dramatiseren, denk ik. Voor sommige mensen die zullen echt in de knoop komen. Daar moet je wat voor regelen. Maar dan naar jouw vragen over de ondernemers. Wat die moeten doen, ben ik helemaal met Hans eens. Die moeten gewoon niet als een sitting duck in de koplampen van een aanstormende recessie kijken. Die hadden al een plan klaar moeten hebben met scenario's. En stel dat dit het scenario is, dan haal je dat uit de tas en kun je dat uitrollen. En ik denk inderdaad, je moet kijken. Kijk, Albert Heijn die heeft decennia geleden aan de voorkant van de recessie geroepen: we gaan weer op de kleintjes letten. En dat is precies wat je als ondernemer moet doen. Wat je ook als retailer moet doen. Dus je moet kijken, je moet die dagelijks in contact staan met die klant en denken van wat heeft die, wat wil die klant, wat heeft die nodig. En inderdaad, dan zullen nu bedrijven goedkopere proposities op de markt moeten brengen. Dat doe ik zelf ook. Ik heb een nieuwe unit opgericht die sneller werkt tegen lagere tarieven. Voor,
goed om even te melden.
Snel lopende content. Nee, maar dat is precies. Het is een antwoord op jouw vraag. Ja. Geen reclame. Oh. En, maar je kan ook zeggen van bedrijven en consumenten moeten energie besparen. Dus misschien moet ik mijn werkvlak verleggen naar energiebesparende producten, elektrische fietsen.
Maar Hans, ik wil dat toch nog even aan jou voorleggen. Want jij begon dit panel met wat er allemaal al op die ondernemers afgekomen is. En dan ook nog eens de politieke neiging om daar dan toch nog weer het pinautomaat van te maken.
Ja.
Hoeveel ondernemers hebben op dit moment niet alleen de creatieve vermogens, maar toch ook de financiële vermogens misschien toch soms met weinig vet op de botten om te zeggen, nou, ik moet ergens in investeren om tegemoet te komen aan de wensen van die klant. Maar ja, ik heb het gewoon niet.
Nee, dat is lastig. Kijk, vanaf 1 oktober, vertelde net aan Dikke eventjes, we moeten 280.000 Nederlandse MKB-ondernemers moeten de uitgestelde belasting uit de coronatijd gaan terugbetalen. Dus dat betekent ieder kwartaal een dubbele uitboeking naar de belastingdiensten de komende jaren. Dus dat zal voor velen al lastig worden. Nou, en als je dan, zoals een restaurant, maar 4 dagen in de week open kan, hè, waardoor je überhaupt beperkt bent in de mate van je omzet kan maken, ja, dan wordt het creatief zijn. Tegelijkertijd, ja, je bent ondernemer geworden, hè, omdat je dit soort uitdagingen mooi vindt. Ook in coronatijd hebben we gezien, ondanks alle lastige situaties, dat ondernemers toch heel creatief zijn in oplossingen bedenken. Maar dat zit soms ook in misschien wel wat meer samenwerken. Hè, want je ziet dat iedereen probeert zelf deal uit te vinden. Ik kom vaak in winkelgebieden of in winkelstraat, zeg ik, jongens, maar praat die lussen met elkaar? Hè? Nee, dat is dan over het algemeen 1 keer per jaar op de kerstborrel, maar dat is het dan. Hè, maar dat zijn allemaal van die dingen die vergeten ondernemers wel eens, en daar is winst te halen.
Economen die zeggen wel eens dat het goed is als heel af en toe de vrieskou over de economie gaat en daar bedrijven creatiever van worden.
Dick van der Lek, creatief sinds geboorte vermoedelijk. Directeur van DDB Unlimited en Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland, ONL. Dus dank voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. Zometeen, over creatieve ondernemers gesproken, wordt er weer gepitcht.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.